Morgen gemeente, namens de kerkenraad heb ik voor u de volgende afkondigingen. Dinsdag 29 november is overleden Dirksje Versendaal Fortuin, op de leeftijd van 92 jaar. De laatste tijd heeft zij gewoond in verpleeghuis de Egmondshof in Oud-Beijerland. Haar begrafenis heeft gisteren plaatsgevonden. Vanmorgen werden we gebeld door een blijde Edward Visser, omdat hij en Evelien een dochter hebben gekregen. Ze noemen haar Lisa. Evelien en Lisa maken het goed. Wij vragen ook nog even de aandacht voor de kaartjes voor Corine. U kunt deze nog steeds inleveren bij de keuken. Vanavond zal er een preekbespreking worden gehouden met dominee Verkampen. Alle jeugd van 16 jaar en ouder is van harte welkom. Ook al ben je geen lid van de jeugdvereniging, ben je van harte uitgenodigd. De avond begint om 7:45. In verband met de bediening van het heiligavondmaal volgende week zondag zal het Deo Volente aanstaande dinsdagavond 6 december van 7:00 tot 7:30 Censura Morum worden gehouden in de consistorie. Er worden in deze dienst 3 collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede collecte voor de kerkvoogdij. Na de preek is er een extra collecte voor het landelijk werk. In deze dienst zal voorgaan dominee S.J. van der Vlies. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heere. Amen. Weet, in deze dienst wil ik met u nadenken over het Koninkrijk van God. In de andere diensten zijn we bezig met de gelijkenissen over het Koninkrijk van God. En dat gaat maar niet zozeer om de gelijkenissen van dat Koninkrijk, maar meer om de komst van het Koninkrijk van God. Het Rijk van God dat wereldwijd aanwezig is. Waar je ook komt in deze wereld, daar kom je mensen tegen die God dienen. En zo hebben wij ook elkaar gegroet aan het begin van de dienst. In de naam van onze God, van onze Heer Jezus, de Kyrios, de Heer van het Koninkrijk van God. En die God die wordt wereldwijd gediend en zal wereldwijd worden gediend. En hoewel het begrip in het Oude Testament zo niet voorkomt, wordt wel reeds in het Oude Testament alle volken worden dan opgeroepen om de God van hemel en aarde te eren. We zingen in Psalm 68 vers 16, gij koninkrijken, zingt Gods lof, hef psalmen op naar het hemelhof, van ouds zijn troon en woning. Waar hij bekleed met eer en macht zijn sterkte stem verheft met kracht en heerst als Sions koning. En dat doen we als gemeente van God. En daarom zingen we ook het 13e vers uit Psalm 68. Psalm 68 vers 13 en 16. van de koning van Sion ook de geboden gekregen om ons leven in te richten. En die geboden zijn zo goed dat het ook verstandig is om die geboden door te geven aan andere mensen. Daarvan zingt Psalm 96. Nu moet uw tong de heidenen noden. Meld alle volken zijn geboden. Nadat we met elkaar hebben geluisterd naar de 10 geboden uit het Oude Testament en de samenvatting daarvan in het Nieuwe Testament, zingen we Psalm 96, vers 2. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, noch van wat onder op de aarde is, noch van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os. Noch zijn ezel. Noch iets dat van uw naaste is. En Jezus zegt in het Nieuwe Testament: u zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. We willen met elkaar een aantal gedeelten uit het Nieuwe Testament lezen die allemaal gaan over de komst van het Koninkrijk van God. En ik wil daar 3 steekwoorden bij geven die iedere keer in al die gedeeltes ook weer terugkomen, die ik ook in de preek wil gebruiken. En dat zijn de woorden heen gaan, preken en genezen. Heen gaan, preken en genezen. Ik had makkelijk ook andere woorden kunnen nemen. Zending, woord en daad. Maar ik denk dat deze heel goed kunnen dienen als kapstok, ook het woorden, omdat het woorden zijn die in de schrift zelf voorkomen. Het zijn vier gedeelten. We beginnen in Matthäus 4. En ik wil u ook wat lijnen laten zien tussen de gedeelten die we lezen. Lezen we vers 12 tot en met 25. Als Johannes is overgeleverd, dan begint Jezus met de prediking van dat koninkrijk. En dan roept hij weliswaar een aantal discipelen, maar hij geeft ze nog geen opdracht om wat te gaan doen. Dan zegt hij, later zal ik je wel vissers van mensen maken, maar dat doet hij nu nog niet. Hij gaat eerst zelf aan het werk. En dat doet hij door te preken en door te genezen. En daar komen heel veel mensen op af. Ik begin in vers 12. Als nu Johannes overgeleverd was, is hij weer gekeerd naar Galilea. En Nazareth verlaten hebbende is komen te wonen te Capernaum, gelegen aan de zee in de landpalen van Zebulon en Naftali. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zegt Zebulon. En dat land Naftali aan de weg der zee over de Jordaan, Galilea der volken, het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En degene die zaten in het land en in de schaduw van de dood, dezelfde is het licht opgegaan. Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen, bekeert u, want het koninkrijk van de hemelen is nabijgekomen. En Jezus, wandelende aan de zee van Galilea, zag twee broers, namelijk Simon, gezegd Petrus, en Andreas, zijn broer, het net in de zee werpende, want zij waren vissers. En hij zei tot hen, volgt mij na, en zal u vissers van mensen maken. Zij dan, terstond de netten verlaten hebbende, zijn hem nagevolgd. En hij, vandaar voortgegaan zijnde, zag twee andere broeders, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeus, hun netten vermakende, en heeft ook hen geroepen. Zij dan, terstond verlatende het schip en hun vader, zijn hem nagevolgd. En Jezus omging geheel Galilea, lerende in hun synagoge en predikende het evangelie van het koninkrijk en genezende alle ziekte en alle kwalen onder het volk. En zijn gerucht ging van haar uit in geheel Syrië en zij brachten tot hem alle die kwalijk waren gesteld, met verscheidene ziekten en pijnen bevangen zijden en van de duivel bezeten en maanzieken en geraakte en hij genas die. En vele scharen volgden hem na van Galilea en van Decapolis en van Jeruzalem en van Judea en van over de Jordaan. Jezus doet dat werk in het bijzijn van zijn discipelen en wat hij net heeft gezegd, ik ga prediken en genezen, dat doet hij ook letterlijk. De hoofdstukken 5, 6 en 7 van Matthäus, dat is één lange preek van de Heer Jezus. En de hoofdstukken 8 en 9, daar staan heel veel wonderen en heel veel genezingen in. En aan het eind van zijn preken en zijn genezen lezen we uit Matthäus 9. Aan het eind eigenlijk van wat hij heeft laten zien aan zijn discipelen. Eigenlijk precies hetzelfde als wat aan het begin staat. Namelijk Matthäus 9. Vers 35 tot en met 38. En Jezus omging al de steden en vlekken, lerende in hun synagogen en predikende het evangelie van het koninkrijk, genezende alle ziekten en alle kwalen onder het volk. En hij, de schade ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk de schapen die geen herder hebben. Toen zei hij tot zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar de arbeiders... Bid dan de Heere van de oogst dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoten. Dus Jezus heeft gepreekt, heeft mensen genezen, maar dan ziet hij al die mensen om hem heen. En het lijkt wel alsof hij denkt, dat kan ik allemaal niet aan, er moeten veel meer mensen zijn die mij helpen. De oogst is zo groot en ik heb zo weinig arbeiders. En daarom roept hij in hoofdstuk 10, de eerste 8 versen, roept hij zijn discipelen. En dan geeft hij ze ook de opdracht om aan het werk te gaan. En weer met dezelfde woorden, ga heen, zegt hij dan, predikt en geneest. We lezen de eerste 8 verzen. En zijn discipelen tot zich geroepen hebbende, heeft hij hun macht gegeven over die onreine geesten om dezelfde uit te werpen en om alle ziekte en alle kwalen te genezen. De namen nu van de 12 apostelen zijn deze. De eerste, Simon, gezegd Petrus, en Andreas, zijn broer, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer, Filippus en Bartholomeus, Thomas en Matthäus, de tollenaar, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Lebeus, toegenaamd Thaddeus, Simon Canaanitus en Judas Iscariot, die hem ook verraden heeft. Deze 12 heeft Jezus uitgezonden en hun bevel zeggende: u zult niet heen gaan op de weg van de heidenen en u zult niet ingaan in enige stad van de Samaritanen, maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis van Israël. En heengaande predikt, zeggende: het koninkrijk van de hemelen is nabijgekomen. Genees de kranken, reinigt de melaatsen, wekt de doden op, werpt de duivel uit. U hebt om niet ontvangen, geef het om niet. De apostelen, de discipelen, worden erop uitgestuurd. Eerst nog bij Israël zelf. In hoofdstuk 10 wordt dat ook beschreven. En als Jezus de wereld verlaat en zijn discipelen achterlaat, dan geeft hij die discipelen nog een keer een zendingsopdracht, helemaal aan het einde van Matthäus 28. Maar ik wil naar het eind van Marcus gaan, Marcus 16, de versen 15 tot en met 20. Daar wordt eigenlijk al een beetje teruggekeken hoe het nou gekomen is dat het koninkrijk is doorgegaan. En dan komen diezelfde woorden weer tegen. Gaat heen, predikt en geneest. Marcus 16, we beginnen bij vers 15 en lezen het hoofdstuk uit. En Jezus zei tot hen: ga heen in de gehele wereld, predikt het evangelie aan alle creaturen. Die geloofd hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En degenen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen ze duivel uitwerpen en met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen en al is het dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zullen niet schaden. Op kranken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand van God. En zij, uitgegaan zijnde, predikte overal. En de Heere werkte mee en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Amen. Tot zover de lezing van de schrift. Zullen wij samen bidden? Heere God, in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, komen wij tot u. Want u bent de koning van de hemel en van de aarde. En we hebben net gezongen uit Psalm 68 dat alle koninkrijken van de aarde worden opgeroepen om de koning van Sion te loven en te prijzen. Omdat we weten, omdat we geloven dat u de enige God bent. Uit wie we zijn voortgekomen. Met wie we leven. En naar wie we op reis zijn. En u bent dat niet alleen van christenen. Maar u bent dat van alle mensen. En niet alleen christenen zullen dat erkennen, maar uiteindelijk ook alle mensen. Dat u de God bent en de koning van hemel en aarde. En er is op deze aarde heel veel kapot gemaakt door ons, door mensen. En het lijkt er vaak op alsof u niet alle macht hebt. Maar uw Heilige Geest overtuigt ons ervan. Dat wat er ook gebeurt, dat u de God bent en blijft. Heer God, zo willen wij ook belijden wie we zelf zijn voor uw heilig aangezicht. Want wij zijn zondige mensen en het heil dat u ons aanreikt door het evangelie van uw Zoon Jezus Christus, dat staan we vaak in de weg. Voor onszelf en ook voor de mensen om ons heen. De schepping gaf u aan dat u één bent en dat de wereld heel is. Maar wij zijn verdeeld en gebroken. Dat zijn we zelf en dat is in allerlei relaties zo. Heel dichtbij, maar ook in allerlei grote verbanden. We hoeven de krant maar één dag op te slaan en zien de ellende in deze wereld. En daar dragen wij zelf aan bij, Heere God. En we willen u dat belijden, dat we mensen zijn. En dat we het heel moeilijk vinden om uw onderdanen te zijn. Dat we veel liever onze eigen weg gaan. Tegen u in. Soms lijkt het allemaal goed te gaan, maar ons hart is tegen u. En wij bidden u, vergeef ons. Door het bloed van uw Zoon Jezus Christus. En leer ons door uw Heilige Geest om naar u te luisteren en hem ook om te doen wat u van ons vraagt. Leer ons voor uw heilig aangezicht heilig te leven. Heer God, daarom bidden wij u ook om de komst van uw Koninkrijk in ons eigen hart, in ons eigen leven, in onze gemeente hier, in onze stad, in ons land. Ja, van hieruit tot aan het uiterste van deze aarde. Wij bidden u om geloof. En ook om vrijmoedigheid, om van dat geloof te getuigen in deze wereld die in allerlei opzichten regelrecht tegen u ingaat. Wijs ons de weg, persoonlijk. De weg naar de ander. Wilt u dat ook doen als kerk, als gemeente? Wilt u ons daarin helpen in woord en daad, in vorm en inhoud? Wij zijn zo rijk door u gezegend. En we hebben gelezen, om niet hebben wij het ontvangen. Geef dat we daarvan ook om niet mogen delen aan de mensen die u niet kennen. Maak ons bereid om te offeren. En wilt u zo het onderwijs, het onderzoek van uw woord zegenen? Als we enkele gedeelten, Heere God, van uw woorden hebben gelezen en de opdracht naar ons toekomt, wilt u dan met uw geest ons een weg wijzen om daarin uw weg te gaan? Voor onszelf en ook met elkaar. Geef dat we bereid zijn om uw woorden te horen en ook te vertalen naar het leven van alle dag. En wilt u alles wat tegen u in kan gaan, wilt u dat het zwijgen opleggen. Geef ons hier een moment van rust. Een moment waarin we met u in gesprek zijn. Vervul ons met het licht van uw Zoon, Jezus Christus. Zegen ons zo allemaal, wie we ook zijn. Hoe we hier ook zitten, welke gedachten door ons hoofd spelen, welke zorgen ons te neer kunnen drukken. Zegen ons in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. We willen weer een aantal versen zingen uit Psalm 96... De versen 7, 8 en 9, ook die gaan over de eer van God. En daarin wordt zelfs gezegd dat niet alleen de hemel en de aarde God eren, maar ook de zee, het vee en het woud en al het mensdom. Psalm 96 en daarvan de versen 7, 8 en 9. en 9. Na de preek zingen we zonder aankondiging het gebed des Heren, de versen 2 en 3. In aansluiting op de preek bidden we zingend gebed des Heren, vers 2 en 3. Gemeente van God, ik wil met u stilstaan bij de komst van het Koninkrijk. En dan ook meteen verwerken de ervaringen die ik in de laatste maand heb opgedaan door mijn reis naar Siberië. Dus daar zal ik een paar keer voorbeelden uit aanhalen en naar verwijzen. En in november zijn er 6 mensen uit het Midden-Oosten, Libanon, Syrië en Iran, in Nederland geweest, ondergebracht in 3 gemeentes. En die hebben daar een week lang onze gemeente gevolgd. We zijn met de predikant meegegaan, op de verenigingen geweest, ziekenhuizen, scholen geweest, ook op de Gilles de Bray. En die hebben gezien hoe wij in het Westen christen zijn. Af en toe zal ik ook daarna verwijzen. De bedoeling is van die bezoeken en onder andere ook van die reizen, dat we ook leren van elkaar. De kerk hier, van de kerk daar en omgekeerd. Want we zitten allemaal in ons eigen land, in onze eigen cultuur. En het is goed en ook leerzaam om te zien hoe ze dat in andere landen doen. Zo was ik in Siberië, waar de familie Antuma werkt, op de studenten. En in de stad Novosibirsk, daar zijn heel veel studenten, zo'n 140.000. Dus er is werk genoeg. Nou is het zo in Israël, in Rusland, dat je, als je daar naar school gaat, dan ben je pas 7. Als je 7 bent, ga je daar naar school. Dan ga je 9 jaar ongeveer naar de lagere school. En als je dan een jaar of 16 bent, dan mag je er vanaf. En dan ga je meestal naar een universiteit. De klankuniversiteit is bij ons een beetje anders dan daar. De meeste leerlingen van de lagere school gaan naar de universiteit. Dat is een school zo tussen de mbo en de universiteit in. Ik was daar op zaterdag, want de kinderen hebben daar het voordeel dat ze 6 dagen per week naar school mogen. Ik was daar op zaterdagmiddag bij een gebedsbijeenkomst. Een aantal studenten kwam daar samen om te bidden. En uiteraard, als ik in het buitenland ben, probeer ik daar zoveel mogelijk ook aan mee te doen en bij te dragen en van te zien. Er waren hier voornamelijk jongens, 6 jongens en 1 meisje. De andere bijeenkomsten waren vooral meisjes, merkwaardig genoeg. We lazen eerst Psalm 139 en een van die jongens zei een paar woorden over Psalm 139, waarom hij die had gekozen, en vervolgens ging hij met ons in gebed. Daarna kregen we allemaal de opdracht om iets te vertellen van de gesprekken die wij hadden met niet-christenen. Laten we zeggen, met heidenen. Met wie ben je op dit ogenblik in gesprek en hoe zullen we voor deze of voor die bidden? En iedereen noemde wel 2 vrienden met wie hij in gesprek was. Vaak zat er ook wel een moslim bij, een islamiet, over wie die, met wie hij in gesprek was. En die gesprekken gingen over God en over geloven. En er kwam dan heel gericht een vraag uit. Zullen we daar en daarvoor bidden? Die jongen zit daarin vast. Die vrouw heeft die problemen. Laten we daar met elkaar voor bidden. En dat merkte ik wel vaker in die week. Dat heel veel van de jongeren wel met andere jongeren in gesprek zijn die niet geloven. En dat gesprek toch heel vaak over God en over geloven ging. En nadat we dat hadden verteld, zijn we voor elkaar, voor de bekenden, voor de vrienden van elkaar, zijn we in gesprek gegaan. En misschien moet ik u eerst maar eens vragen, wat vindt u daarvan? Wat vindt u ervan om zo gericht voor mensen met wie u in gesprek bent te bidden? Of misschien moet ik vragen, herken je dat ook? Doe je dat ook zelf? Voor mensen met wie u over God praat, om daar ook voor te bidden. Het was voor mij een ervaring die ik in Nederland niet zo vaak tegenkom. Misschien wel bij jongeren, maar zeker niet bij ouderen. Stel toch eens voor dat je op de man- of op de vrouwenvereniging, dat je dat zou doen, of welke vereniging je ook zit, dat je dat zou doen. Namen noemen van mensen die niet in God geloven. Bij wie je in de klas zit. Een collega. Of een buurvrouw. En tegen iemand anders vertellen, een gebedsgroep. Iemand op de vereniging, iemand op de kring, daar ben ik mee in gesprek. Ik wil graag dat we daarvoor bidden. Doet u dat ook? Bent u zo betrokken op de mensen die God niet kennen, dat u daar ook heel gericht met naam en toenaam voor bidt? Of dacht ik, zijn we in Nederland zo verzuild en leven we zo allemaal in onze eigen koker, dat we maar heel weinig niet-christenen tegenkomen? Want dat kan tenslotte best, dat je naar een reformatorische lagere school gaat. Een reformatorische school voor voortgezet onderwijs. Je kunt zelfs naar een christelijke hbo. En daarna kun je op zoek naar werk bij een christelijke baas. En hoeveel, om het zo te zeggen, hoeveel heidenen kom je dan tegen door de week? Ik zeg het al van mezelf, sinds ik bij de GZB werk. Ik vind het jammer dat ik sinds ik in de zending werk geen heidenen meer tegenkom. Want wat me opvalt bij de kerken in het buitenland, die heel nadrukkelijk gericht zijn op de mensen van buiten de kerk. Ik was in een baptiste gemeente in Novosibirsk. En er zaten voorin twee rijen mannen van een opvanghuis voor verslaafden. Twee kerkbanken vol. Ik heb daar natuurlijk vele vragen over gesteld, maar waar is dat dan van? In een of andere stichting, De Hoop of zo? Nee, dat deden ze zelf. Vrijwilligers van de gemeente die in dat huis een plan maakten, een behandelplan. Mensen probeerden weer terug te brengen naar de samenleving. Mensen lieten zien wat het is om christen te zijn. Mensen probeerden weer terug te brengen, ook naar hun eigen huis. Van de week kreeg ik daar nog een brief over dat ze op het ogenblik bezig zijn welke van die mensen aan het avondmaal mogen deelnemen. Want verschillende van die ex-verslaafden zijn christen geworden. Iemand uit Libanon vertelde dat ze op een christelijke school werkte en 90% van haar leerlingen is moslim. En ze vertelt tegen die mensen over de liefde van God. Voorzichtig. Maar ze doet het wel. Die mensen uit Syrië die hier op de Gilles de Bray waren geweest, waren onder de indruk van de school. Natuurlijk is dat een prachtig gebouw. En ze waren onder de indruk van de vriendelijkheid van de mensen en de bereidwilligheid om met hen te praten. Maar ze vroegen zich af, een moslim zit hier op school. Hoeveel niet-christenen hebben jullie uitgenodigd om hier onderwijs te volgen? Dat zijn voor ons vreemde vragen. Hoeveel zoekers uit deze wereld belanden in onze gemeente? Predikanten van ons kantoor worden natuurlijk vaak gevraagd voor zendingsdiensten. En dat is natuurlijk mooi als je ziet dat mensen bewust bezig zijn met zending, met evangelisatie. En dat ook werkelijk op de agenda van de kerk hebben staan en daarom zendingsdiensten hebben, mensen daarvoor uitnodigen. En toch ook altijd tegelijkertijd, als ik me daarop voorbereid, denk ik van ja, zendingsdiensten, wat zijn dat eigenlijk? Is dat iets anders dan een kerkdienst? Is er een Bijbel geschreven voor christenen en voor niet-christenen? Voor twee verschillende groepen? Ik weet natuurlijk wel wat er dan wordt bedoeld. Maar het is toch goed om onszelf de vraag te stellen. Zijn er teksten in de Bijbel die niet gericht zijn op het behoud van mensen in deze wereld? Of zou iedere kerkdienst juist ook gericht moeten zijn? Niet op het bevestigen van het geloof van christenen, maar ook op het bereiken van niet-christenen. Ik wil iets aan u doorgeven voor de klas van iemand die heel lang zendeling is geweest en ook lesgegeven heeft aan zendingswerkers die door onze gemeente worden uitgezonden. Het is misschien wat ongenuanceerd, maar het is wel goed om daar eens over na te denken. Hij zegt, vanuit de Bijbel weten we dat God zich bekommert om de hele wereld. En dat de kerk eigenlijk maar voorlopig is. De kerk is er niet omwille van zichzelf, maar de kerk is er omwille van de wereld. Dan zegt hij, deze waarheid die vinden we allemaal redelijk en bijbels. En tegelijkertijd zien we dat dat bijbelse en dat redelijke in de kerk afwezig is. De kerk stelt zichzelf in het centrum. De kerk is egoïstisch. En haar belangstelling voor de wereld is hoogstens bijzaak. En de bekommernis van God om deze wereld, die zorg van God voor deze wereld, dat is de basis van de kerk. En dan noemt hij een voorbeeld. Hij zegt, denk maar aan het Noachitisch verbond. Genesis 9, met alle wezens. Denk maar aan de roeping van Abraham. Genesis 12, om een zegen te zijn voor alle geslachten van de aarde. Denk maar aan de profeten van het Oude Testament, die niet alleen maar geroepen zijn voor het eigen volk en de eigen koning, maar voor de volken en de koningen. Denk maar aan wat Jezus zelf zegt in Johannes 3, vers 16. Al zo lief had God de wereld. Of het onze Vader, waar we bidden om de wil van God in hemel en op de aarde. Of wat Johannes zegt als hij het verwoordt wat er staat in 2 Korinthe 5. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Men zegt, in navolging van Jezus Christus en de Bijbel zou de kerk voor alles moeten bestaan ter wille van de wereld. En niet van zichzelf. De wereld is het bestaansrecht van de kerk. De kerk doet niet aan zending, maar de kerk is zending. Gemeente, als we daar zo over doordenken wat daarin tot ons wordt gezegd, dan zien we dat de zendingsopdracht tot ons allemaal gekomen is. Er staat niet in de Bijbel, gaat heen en laat de zendingscommissie voor de zending zorgen, of laat de evangelisten voor mij getuigen, maar hij zegt, u bent zout van deze aarde. Hij zegt tegen jou, jij bent het licht van deze wereld. Dat betekent dat als jij dat licht niet verspreidt, dat dat licht uitgaat. U bent de stad op een berg. Op grote afstand herkenbaar als de stad van God. In de eerste christengemeente, de eerste 200, 300 jaar, waren er wel mensen met speciale taken in de prediking of in de verzorging van de weduwe. Maar de verkondiging van het evangelie is niet gedaan door de bisschoppen of door de geestelijkheid, maar in hun termen door de leken. Door de gewone christenen die leefden, werkten en spraken mensen die God niet kenden. Dus een zendingsdienst, zeker, dat is goed, denk ik, om te doen. Maar dan ook tegelijkertijd altijd met de vraag naar onszelf. Wat doen wij hier in deze wereld? En wie zenden we namens ons uit in deze wereld? Gemeente, laten we zoeken in de Bijbel naar manieren hoe we dat moeten doen. Hoe we mee kunnen werken aan de komst van het Koninkrijk van God. En daarom wil ik uw aandacht even vragen voor de manier waarop Jezus deed. En de opdracht die Jezus heeft gegeven aan zijn discipelen. Om daar iets van te leren hoe wij dat kunnen doen. En daarvoor heb ik die woorden gebruikt al bij de schriftlezing. Heen gaan, preken en genezen. En ik had verschillende teksten kunnen nemen, 4 of 9 of 10. Ik heb gekozen voor Matthäus 4, vers 23. Daar staat, Jezus omging geheel Galilea, lerende in hun synagogen en predikende het evangelie van het Koninkrijk van God, genezende alle ziekten en alle kwalen onder het volk. Nog maar net heeft Jezus gezegd, het Koninkrijk van God komt naar u toe, is gekomen, is nabij. En dan gaat hij zelf aan de slag. En dan staat er, hij omging geheel Galilea, omgaan, heen gaan. Hij predikt en hij geneest. Je zou kunnen zeggen, dat is de manier waarop Jezus het koninkrijk laat komen. Of om het nog anders te zeggen, dat is de methode die hij gebruikt. Hij gaat heen, hij komt naar deze wereld, hij predikt en geneest. En de manier waarop hij het zelf heeft gedaan, daarvan zegt hij later tegen zijn discipelen, jullie moeten dat ook zo doen. Vandaar dat we uit Matteüs 10 hebben gelezen. En heengaande, zegt hij, predikt en geneest. En we zien ook dat het gebeurt, dat hebben we bij Marcus 16 helemaal aan het eind gelezen. Dat als zij dat doen, dat God aan meewerkt door wonderen en door tekenen. God, de komst van het koninkrijk, dat is een kwestie van heengaan, van preken en van genezen. Dat heengaan eerst even. Jezus omging geheel Galilea, staat in Matteüs 4, vers 23. Hij gaat erop uit. Jezus blijft niet thuis zitten, maar hij gaat erop uit. Geheel Galilea door. Er staat zelfs bij, hij zoekt de mensen op in hun synagoge. Hij gaat naar zijn leerlingen toe. Overigens ongebruikelijk in die tijd dat een rabbi dat deed. Tegen de stroom in. En niet alleen in de synagoge, ook later op straat, met wie ook maar, gaat hij in gesprek over God. Of dat nou mensen zijn die hem volgen, of dat mensen zijn die dwars tegen hem ingaan, dat doet er niet toe. Hij gaat naar de mensen toe en gaat met hen het gesprek aan. Hij beweegt zich richting de ander. Eigenlijk, wat we met kerst gedenken, de komst van Jezus, daar zit dat heengaan al in. God is ons in Jezus tegemoet gekomen. In de Zoon van God leren wij God kennen. En is Hij onder ons komen wonen. Hij heeft Hij met ons meegevoeld. En weet Hij wat het is om hier te leven. God komt naar ons toe. Ook in de verkondiging. En wat Jezus zelf heeft gedaan, dat heen gaan, dat naar de wereld toe gaan. Daarvan zegt hij ook tegen zijn discipelen, moeten jullie ook doen. Gaat heen, bijvoorbeeld in de zendingsopdracht, Matteüs 28. Onderwijst al de volkeren. Wij worden gehouden om naar de ander toe te gaan. Om in beweging te komen. En soms ook om te buigen, om de ander te verstaan. Als we alleen maar hier blijven in onze eigen kring, in de kerk, dan vangen we geen vissen. Het is onze taak om uit te gaan. Om heen te gaan. Het gehele land door. Overal in Rotterdam. In de synagoge. Op de straten. In de steden. Mensen die voor u zijn en mensen die tegen u zijn. Dichtbij door uzelf en namens u, elders door anderen. Uw koninkrijk komen. En God vraagt aan u, bent je al op weg? Bent u in gesprek met de ander? Heb jij contact met anderen en praat je over God? Getuig je van de liefde van God? Door Jezus Christus. Is het ook in onze tijd zo dat de leken het evangelie doorgeven aan anderen, de gewone christenen? Dat is uw opdracht. En dat is jouw opdracht. Om bij wijze van spreken Rotterdam te redden. Heen te gaan. Als discipel. Afgelopen vrijdag was ik in de Oranje Boomstraat bij het middaggebed in de moskee. En ik vroeg me af, wat doen wij eigenlijk voor al die moslims hier? Voor al die mensen die God niet kennen. En mensen die wij wel zullen laten kennen. Zullen leren kennen. Onze kinderen, misschien wij zelf, zullen meemaken dat we worden opgeroepen tot het gebed. 5 keer per dag. De volgende burgemeester van Amsterdam zal waarschijnlijk een moslim zijn. Wat doen wij met deze wereld. Misschien vraagt u zich af, kan ik dat wel? Ben ik daar wel voor geschikt? Ik weet niet of het u is opgevallen bij alle opdrachten die wij hebben gelezen. Er staat alleen maar, gaat heen, predikt en geneest. Er staat nergens bij of je onvoldoende of voldoende gaaf hebt gekregen. Het is een opdracht. Je moet gaan met datgene wat je van God gekregen hebt om te doen. Individueel, persoonlijk en wij ook samen als gemeente, als kerk. Bij de voorbereiding dacht ik, ga nog eens kijken wat er in de kerkorde over zending staat. Hebben we dat werkelijk zo weggeschoven als het net in dat boekje wat ik aanhaalde staat? De kerkorde, die nieuwe kerkorde van de PKN heeft zo'n 175 bladzijden. Als er 5 bladzijden over de missie en over de zending van deze wereld gaat, dan houdt het op. Zending leeft onder ons niet zo. Het koninkrijk van God, dat is onder ons. Maar we vinden het moeilijk om de wereld te bereiken. En ik merk dat ook sinds ik op het kantoor van de GZB werk. Hoe moeilijk het is om mensen warm te krijgen voor het getuigenis. Zeker, we zijn dankbaar dat er 85 mensen of echtparen uit zijn gegaan. En aan de andere kant, we werken voor 350 gemeentes. Zouden er niet meer gemeenten zijn die iemand willen uitzenden als een getuigenis van hun gemeente op een andere plek in deze wereld? Moeten we niet heen gaan en de wereld in? Dat is het eerste wat ik zou willen zeggen naar aanleiding van Matthäus 4, vers 23. Onze opdracht gaat heen in deze wereld. Dat geldt voor u, dat geldt voor jou, dat geldt voor ons als gemeente, als kerk. En dan, wat doet Jezus daarna? Er staat, en Jezus omging geheel Galilea, lerende in hun synagogen en predikende het evangelie van het koninkrijk, genezende alle ziekte en alle kwalen onder het volk. Er staat dat Jezus leert en predikt. Het woord leren dat Jezus, dat hier wordt gebruikt voor het werk van Jezus, is het Griekse didasco, dat we kennen van didactiek, onderwijskunde. Dus leren heeft te maken met onderwijs, met wat wij in de schoolomgeving doen. Onderwijzen, leren. En voor prediken staat er verkondigen, keruso, afkondigen, bekendmaken. Dus de manier waarop Jezus het doet. Hij gaat niet alleen heen, maar de manier waarop hij het doet is leren en prediken. Wij zouden kunnen zeggen in het gewoon Nederlands, vertellen en uitleggen. Zo komt het koninkrijk van God in deze wereld. Vertellen van het koninkrijk en uitleggen hoe dat in elkaar zit. En diezelfde opdracht die krijgen de discipelen ook. Onderwijs al de volken. Dat is je taak. Leer hen onderhouden wat ik u heb geboden. En dat is ook de methode die Petrus aanhoudt in zijn eerste preek bij Pinksteren. Dat is ook de methode die Paulus gebruikt als hij in Thessalonica 3 sabbaten handelt met de Joden en met de Grieken op basis van Paterbij. En ook in de eerste christengemeente kregen de catechumenen, de mensen die christen wilden worden, die kregen onderwijs voordat zij werden gedoopt. Met andere woorden, dat onderwijs, dat vertellen en dat uitleg, dat is vanaf Jezus aan via de discipelen en apostelen en ook in de eerste tijd van de christenen de methode om de andere mensen te bereiken, te onderwijzen. En ik denk ook dat wij van onze kerk kunnen zeggen, leren, verkondigen, uitleggen, dat is in onze kerk nadrukkelijk bezig. In de eredienst is de verkondiging een belangrijk element. En op allerlei plekken door de week ook kom je dat tegen. In catechese, in verenigingswerk, in allerlei cursussen die je kunt volgen voor de kerk, kom je dat onderwijs in de schriften tegen. We leven in een traditie waarin heel veel wordt onderwezen. Onze mensen, mensen met een gereformeerde of met een reformatorische achtergrond weten vaak op jonge leeftijd heel veel van de Bijbel. En dat is onvoorstelbaar waardevol. Ook voor de opbouw van je geloof en de gemeente. En dat is ook de reden waarom er heel veel gemeenten zijn die iemand uitzenden die docent wordt. En meestal zijn het ook nog docenten Oude Testament en docenten Nieuwe Testament. Niet zozeer om zelf in het buitenland te preken, maar wel om de ouderlingen en predikanten die daar werken te helpen bij het werk dat zij moeten doen. Vanuit ons zijn er heel veel mensen bezig in bijbelvakken, in bijbelvertaalwerk, om het woord van God ook in andere landen te brengen. De mensen uit het Midden-Oosten die hier op bezoek waren, die waren onder de indruk van wat er in de gemeente allemaal wordt gedaan, onderwijs. Ze zeiden, we zien dat dat bij jullie een grote plaats inneemt, onderwijs. Overal weer komen we verenigingen of mannengroepen, vrouwengroepen tegen, waarin de Bijbel open gaat. Dat vonden ze wel heel goed, maar ze zeiden er wel iets bij. Ze vonden wel dat we dat erg bij onszelf deden. Dat we dat niet richting de wereld deden, maar veel meer voor onszelf. Dat we daarin erg op onszelf waren aangewezen. De gemeente, misschien moet ik er nog wel iets aan toevoegen, wat ik door de tijd heen ook wel geleerd heb. Wij vinden misschien in theorie wel dat het onderwijs heel belangrijk is, maar in de praktijk is dat een stuk lastiger. Als het bijvoorbeeld gaat bij de GVB om fondsenwerving, dan zijn wij heel snel bereid om iets te geven voor de dingen die we kunnen zien en die interessant zijn. Voor rampen, aardbevingen, allerlei diaconale projecten die vinden wel weerslag. Maar we vinden het heel moeilijk om gemeenten bereid te vinden om ook docenten uit te zenden. Verkondigers of bijbelvertalers. Hoe belangrijk we het misschien ook vinden in theorie, hoe lastig het is in de praktijk. We kiezen eerder iets wat we kunnen zien, wat praktisch is en wat dichtbij is om te ondersteunen, dan de verkondiging van het evangelie. Het is misschien wel goed om ook voor uzelf eens na te gaan hoe u daarmee omgaat, hoe wij als kerk daarmee omgaan. Maken wij het onderwijs in andere delen van de wereld wel mogelijk? En wat doen wij aan onderwijs, aan vertellen en uitleggen aan mensen die God niet kennen, hier in Rotterdam, in Katendrecht, hier rond ons eigen kerkgebouw? De tweede wat we leren van Matteüs 4 vers 23 is dat de komst van het koninkrijk gepaard gaat met verkondigen, met vertellen, met uitleggen. Maar dat is toch maar de helft. Er is nog meer. Leest u maar nog een keer vers 23. En Jezus omging geheel Galilea, lerende in hun synagogen en predikende het evangelie van het koninkrijk, genezende alle ziekten en alle kwalen onder het volk. Dat is het tweede wat Jezus doet. Genezen. Dat vinden we niet alleen hier dat Jezus dat doet. Dat komen we voortdurend tegen. Ook in de opdracht die hij geeft aan de discipelen. En dan zegt hij, gaat heen, predikt en geneest. En als je vertrouwd bent met de Bijbel, dan weet u dat dat in de evangeliën en ook in de handelingen voortdurend gebeurt. Prediken en genezen. En vandaag de dag horen we dat nog. In Afrika, in Azië, in Latijns-Amerika en ook in Nederland. En terwijl ik het zeg, aarzel ik. Want ik denk dat we moeten bekennen, gemeente, dat we daar wel moeite mee hebben met die opdracht van Jezus. We zien weliswaar dat in het Nieuwe Testament die wonderen en die tekenen altijd gepaard gaan met de komst van het Koninkrijk van God. Maar hoe je dat nou moet vertalen naar onze tijd, dat vinden we lastig. Daar weten we niet zo goed raad mee. In de Bijbel komt het voortdurend terug en lijkt het wel heel vanzelfsprekend te zijn in het werk van Jezus. Dat mensen tot geloof komen en dat ze wonderen en tekenen zien. Er staat zelfs dat door die wonderen en tekenen het geloof wordt bevestigd. Dat zou toch ook in onze tijd zou moeten bij de komst van het koninkrijk. Of zou voor ons alleen maar gelden heen gaan en prediken. En moeten we die wonderen en tekenen beperken tot bepaalde tijden of bepaalde plaatsen. Als jij getuigt van het evangelie van Jezus Christus, dan mag je toch ook wonderen verwachten. Of iemand genezen. Of een duivel uitgeworpen. Dat hoort toch bij de komst van het koninkrijk. Of vindt u dat we dat maar moeten overslaan? Wat betekent het, gemeente, dat wij er zo moeite mee hebben om dat genezen een plaats te geven in onze kerk, in onze tijd? Wat heeft ons dat te zeggen, dat we daarmee niet zo goed raad weten? Ik heb het in een andere gemeente genoemd. Dat was een zendingsdienst en ook in die week was er een zendingsweek. En ik kwam daar door de week ook 's avonds. En natuurlijk komen dan de vragen rond dat genezen. En ik kan het aan allerlei kanten nuanceren en begrijpelijk maken, maar ik zou de opdracht gewoon ook willen laten staan. Predikt en geneest. We waren in een buitenwijk van Novosibirsk, 2 uur verder rijden, Petrovka. Er was een vrouw van 70 jaar, 13 jaar geleden tot geloof gekomen dankzij een Jezusfilm. Ze was de enige christen in haar dorp van 2000 mensen. We hebben daar een kerkdienst gehad. Met 13 mensen, 6 kinderen, 7 volwassenen. En ze vertelde het ene wonder na het andere wonder. Zij kon er niet buiten om het geloof in God te bevestigen. En het was vanzelfsprekend. Ook in de Bijbel kom je tegen dat de discipelen daar een keer moeite mee hebben. Het is niet gelukt om een wonder te doen, zeg maar. En wat zegt Jezus dan? O ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal ik bij u zijn en u verdragen? Zou dat verwijt van Jezus ook ons treffen? Zou er bij ons een schadelijke weg zijn? En moeten we bidden om geleid te worden op de eeuwige weg? En het gaat er niet om, gemeente, dat wij moeten uit zijn op wonderen. Gezondheid is niet alles. En u weet wellicht ook wel dat ziekte ook heel veel zegen met zich mee kan nemen. Ziekte is niet gelijk aan zegen. En gezondheid of ziekte is niet gelijk aan straf en gezondheid niet gelijk aan zegen. Dat is veel genuanceerder. Maar de opdracht van Jezus blijft wel staan. Gaat heen, predikt en geneest. Dat is het derde wat we kunnen leren van Matthäus 4 vers 23. Gemeente, dan wil ik het afronden en samenvatten. Ik begrijp dat ik in de preek ook veel vragen gesteld heb. En misschien ook wel kritische vragen over u en over jou en ook over mijn getuigenis in deze wereld. En mijn vraag is om door te denken op basis van de schriftgedeelte die we hebben gelezen. Laat het op je afkomen. Hoe ga jij ermee om? Hoe gaat u ermee om? Hoe gaan wij als gemeente om met het getuigenis van Jezus Christus in deze wereld? Ik noem nog een paar gedachten. Ik heb gezegd, het gaat God om deze wereld. En de kerk, die is voorlopig. Die is er alleen maar omwille van deze wereld. Een andere gedachte was, de kerk doet niet aan zending, maar de kerk zending. Hoe komt dat koninkrijk van God? Naar het voorbeeld van Jezus. En naar de opdracht van Jezus. Ga heen. Preek. Genees. U hebt het om niet ontvangen. geeft het om niet. Amen.
Thank you.
Zullen we samen danken? Heer God, in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, kom ik tot u om u te bidden en te danken. In de eerste plaats, Heer God, om u te danken dat u bent heen gegaan. Dat u het Koninkrijk van God hebt gebracht op deze wereld. Dat u hebt gepredikt. Dat uw woord bevestigd is door wonderen en tekenen. En dat dat woord is doorgegaan door deze wereld en ook tot ons land is gekomen. En dat dat ook ons heeft bereikt. Dat wij dat woord ook kennen via onze ouders. Of door vrienden. Hoe we ook met u in aanraking zijn gekomen. Er zijn mensen op ons pad gebracht die ons verteld hebben van het evangelie van uw Zoon Jezus Christus. En daardoor hebben wij u leren kennen. Heere God, daar willen wij u voor danken. Voor het offer van uw Zoon Jezus Christus. En voor de weg, de gang van het evangelie naar ons toe. En we danken u voor uw woord. En we danken u voor de kerkdiensten en voor de verenigingen en de catechisatie en alles wat door de week mag gebeuren om meer en meer te weten van dat woord. Daardoor u beter te leren kennen. Om te leren ook om als gemeente met elkaar om te gaan. En wij danken u ook, Heer God, voor het getuigenis van velen onder ons op de werkplek, in de woonomgeving. Er zijn mensen ook met anderen in gesprek, in de buurt, in de klas. En we danken u dat op die manier het woord van God verder mag gaan. Ook aan anderen mag worden doorgegeven. Maar we weten ook, Heer God, dat we leven in een wereld, in een land waarin de laatste jaren het christendom alleen maar achteruit gegaan is. Als we alleen nog kijken naar Rotterdam-Zuid, hoeveel kerken zijn er gesloten? We hadden zo'n 25 predikantsplaatsen, kort na de Tweede Wereldoorlog, uit de NH3. En hoeveel moskeeën zijn daarvoor in de plaats gekomen? En wij bidden u, Heere God, om licht, om wijsheid, om in deze wereld zo te staan dat we woorden en daden vinden om van u te getuigen. Om in deze wereld ook anderen te bereiken die u niet kennen. Dan bidden wij u om overgave. En misschien moeten we ook bidden om zelfopoffering. Misschien moeten we ook bidden of het ons iets mag kosten om anderen te bereiken. Toewijding aan u. Daardoor ook aan de ander. Leer ons dat. Leid ons door uw Heilige Geest. En zegen al het werk wat we mogen doen, zichtbaar en onzichtbaar. We denken aan de zendingswerkers die ook namens ons in deze wereld werken. Denk aan Marlene Ilja. Voor hen een bijzondere dag, want hun kind Marieke wordt gedoopt. Zo jong is uw naam al aan die van haar verbonden. Zegen hen. Wilt u met hem mee teruggaan naar Kazachstan zodra dat kan? We dragen het kind Marieke aan u op, die moet worden gedotterd en misschien wel een hartoperatie moet ondergaan. Wees er nabij. We bidden u voor kinderen in de moeilijke omstandigheden waarin ze leeft. Ook helemaal alleen, Heere God, wilt u haar nabij zijn. Geef dat dat een getuigenis is, ook van onze gemeente, daar en ook als ze weer terugkomen. We dragen de mensen op die van u getuigen, ook in het evangelisatiewerk hier in Rotterdam. Proberen om ouderen en jongeren te bereiken. Wilt u dat werk zegenen? Zegen ook het werk van mensen waarvan we dat misschien helemaal niet weten. Zomaar in gesprekken met de buren. Of in gebed bij elkaar. Om voor andere mensen te bidden. En wilt u ons laten zien dat uw koninkrijk zo komt. Het brengt ons ook weer bij onszelf, hoe wij tegenover u staan. Dat uw koninkrijk toekomt hier en wereldwijd. door de verkondigers van het evangelie, maar ook door de radio- en televisieuitzendingen in gesloten landen. Zegen het getuigenis van de mensen die worden vervolgd en gepijnigd en ondanks dat vaak blijmoedig van uw getuigen. Zegen hen en wees hen nabij. We bidden u om de bekering van uw volk. Breng hen tot erkentenis dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Zegen ook het werk dat onder hen gedaan wordt. Zo zien wij uit naar de komst van uw Zoon. Met kerst en met de wederkomst. En intussen bidden wij u om uw zegen uit genade. Amen. Gemeente, de slotzang is uit Psalm 107. Daarin worden heel wat mensen bevrijd en gered en verlost. En dan zegt de dichter in vers 11, laat zulke eer bewijzen aan zere gunst en macht. En ook vers 22, om elkaar op te merken, om de dingen die God doet ook te zien. Wie wijs is, merkt die dingen. En geef verstandig acht op zere handelingen, zo vol van gunst en macht. Psalm 107, vers 11 en 22. In vrede, verwacht de toekomst van onze Heer Jezus Christus en draag met u mee de zegen van God. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.